Ja, het onderwerp voor vanavond, dat vindt u in Lucas 10, vanaf vers 25. Daar vindt u de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En ik ga met u niet heel diep in op die gelijkenis. Ik ga met u nadenken over de geschiedenis die zich hier afspeelt. Namelijk dat er een wetgeleerde naar de Heer Jezus komt en hem probeert een strik te spannen. Dat is een andere invalshoek. Het gaat over ergernis vanavond. Je ergeren, tot ergernis zijn, een struikelblok zijn. In de Bijbel vind je daarover een woord en dat woord is scandalon. Dat kom je op een aantal plekken tegen. Wordt het op verschillende manieren gebruikt. En ik wil daar graag vanavond met u over nadenken. Maar ga eerst deze geschiedenis lezen met u. Vanaf vers 25. En ik sta er af en toe even bij stil. En zie, een wetgeleerde stond op om hem, dat is de Heer Jezus, te verzoeken. En hij zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, hier wordt meteen de situatie geschetst. Er is hier een wetgeleerde, iemand die de wet kent, die naar de Heer Jezus gaat met een bedoeling. Hij wil hem verzoeken, misleiden misschien wel, uitlokken. En hij zegt tegen de Heer Jezus, meester, dat betekent, hij spreekt hem aan als leraar, als rabbi. En hij stelt hem een vraag. En die vraag is, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem het volgende. Hij zeide tot hem, wat staat er in de wet geschreven? Het is een wetgeleerde en Jezus zegt, je kent de wet, wat staat erin? Hoe leest gij? Om nog even te benadrukken van, het staat er gewoon duidelijk. Je bent wetgeleerde, geef me het antwoord maar. En hij antwoordde en zei, gij zult de Heere uw God liefhebben. Uit geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en met geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. En hij zei tot hem, gij hebt juist geantwoord, doe dat. En gij zult leven. Nou, daar is het antwoord mee gegeven. En de bevestiging ook. Dus die wetgeleerde weet waar hij aan toe is. Zou je denken. Maar hij gaat door. Hij laat het er niet bij zitten. Maar hij wilde zich rechtvaardigen. Staat hier. Verdedigen. En zei tot Jezus. Wie is mijn naaste? En daarop hernam. Staat hier Jezus. En zei tot hem het volgende. Hij vraagt, wie is mijn naaste? Die vraag, daar zit ook een bedoeling achter. Eigenlijk een verkeerde bedoeling. En daar komen we achter als we de gelijkenis met elkaar lezen. En dat gaan we nu doen. Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Andere vertaling zegt, zomaar iemand. Dus niet iemand speciaal, zomaar iemand. Blijkbaar niet belangrijk wie dat is. En hij daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Nou, ik ben daar nog niet zo vaak geweest als onze voorganger, maar ik heb van hem wel begrepen dat Jeruzalem hoog ligt, Jericho laag en dat die weg behoorlijk steil is. Dat is goed om te weten, maar ook als in de Bijbel wordt gesproken van iemand die weggaat van Jeruzalem, dat hij niet op de goede weg is. Hier staat, hij daalde af. Misschien mag je wel zeggen, hij dwaalde af van Jeruzalem naar Jericho. En het gevolg was, hij viel in handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, te beroofden hem, maar ook slagen gaven. En weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Beroofd en zwaar gewond. Misschien wel ten dode opgeschreven. Zeker aan die weg, als daar niemand je komt helpen. En wat gebeurt er dan? Bij geval, ik wil zeggen toevallig, in een gelijkenis kan je dat zeggen, daalde een priester af langs die weg. En voor die priester geldt hetzelfde. Ook hij daalde af, ook van Jeruzalem weg, nota bene een priester, die afstand neemt van Jeruzalem. En deze zag hem. Doch ging aan de overzijde voorbij. Hij had hem in de gaten en liet hem links liggen. Hij nam afstand, hij keek weg. Een priester. Hetzelfde lot zou hem kunnen overkomen. Waarom zou hij niet kunnen worden beroofd en kunnen overvallen? Het kan. Volgende voorbeeld. Evenzo ook een leviet. Ging ook een leviet langs die plaats. Een leviet is een tempeldienaar. Belangrijke man. Godsdienstig. Een dienaar van God. En hij zag hem en ging naar de overzijde voorbij. Ook hij liet hem liggen. Doch, een Samaritaan die op reis was. Een Samaritaan was een tweederangs burger. Een half Jood. Telde niet mee in de ogen van de Joden. Er staat ook niet bij waar hij heen ging, maar wel dat hij op reis was. Hij kwam er langs. Hij kwam in zijn nabijheid en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. Als je dit leest, dan denk je aan de Heere Jezus. Van hem wordt gezegd dat hij met ontferming bewogen was. En deze Samaritaan had dat ook. Hij zag hem, hij was er door geraakt. En hij ging naar hem toe. Dat was de keus die hij maakte. Hij liep niet door, hij ging naar hem toe. Hij verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op en hij zette hem op zijn eigen rijdier. Bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Dat deed hij zelf. Hij verzorgde hem persoonlijk. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zei, verzorg hem en mocht ge meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Hij gaf die waard een blanco cheque. De volle prijs wil hij betalen. Hij mocht niks tekort komen. Dat deed die Samaritaan. En dan stelt Jezus de vraag. En die vraag is heel belangrijk, want die vraag is precies anders dan de vraag zoals de wetgeleerde hem stelde. Jezus zegt, wie van deze 3 dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in handen der rovers was gevallen? Die wetgeleerde bedoelde, wie is mijn naaste? Voor wie moet ik zorgen? Voor wie ben ik verantwoordelijk? Naar wie moet ik omzien? Het voorbeeld dat Jezus hier geeft is, er is iemand, zomaar iemand, die hulp nodig heeft en zorg nodig heeft. Die persoon maakt niet uit wie zijn naaste is. Zoals de wetgeleerde suggereerde. Jezus zegt, jij kiest zelf uit wie jouw naaste is. Wie je helpt. Dus hij stelt de vraag, wie is de naaste van de man die overvallen is? En hij zegt, die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot hem, ga heen en doe gij evenzo. Je maakt dus zelf uit wie je naaste is. En dan mag je niet kieskeurig in zijn. Dat geldt voor iedereen. In deze gelijkenis is het zomaar iemand die hulp nodig heeft en waar je verantwoordelijk voor bent. Dus de wetgeleerden proberen de Heer Jezus te verzoeken, hem een strik te spannen, een pootje te haken, hoe je het maar zeggen wilt. Maar hij geeft hem dit antwoord. Hij zegt, je bent zelf verantwoordelijk. Dat is één kant van ergernis. En aanstoot geven en een valstrik spannen. Noem maar op. Volgende is een andere kijk op de zaak. En dat kunt u vinden in Romeinen 14. Het eerste speelt zich af eigenlijk nog in het, onder het oude verbond, in het Oude Testament. Staat wel in ons Nieuwe Testament, maar het was nog voor het kruis. Dus het oude verbond nog, onder de wet. Het was ook een wetgeleerde. En nu gaan we naar het Nieuwe Testament. Romeinen 14, het laatste stukje van de Romeinenbrief wordt niet zo vaak over gesproken. Er staan toch hele bijzondere dingen in. Dat gaat, vers 13, daar staat bij mij boven geen aanstoot geven. Het gedeelte wat daarvoor staat gaat over verdraagzaamheid. Het gedeelte wat daarvoor staat gaat over geboden. En vers hoofdstuk 15 begint met zwakken en sterken. Dat is de context waarin we dit lezen. Nou, als ik dan bij vers 13 begin van hoofdstuk 14, Romeinen 14, dan staat daar: laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar kom liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Wie ergert zich nooit? Wie is een ander nooit tot ergernis? Dus het onderwerp is actueel. Het gaat ons allemaal aan. Ja. Ik lees nog even door. Bij vers 14. En daar zegt Paulus: ik weet en ben overtuigd in de Heere Jezus dat niets uit zichzelf onrein is. Alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein. Want indien uw broeder door iets dat gij eet gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis der liefde. Breng niet door uw eten hem ten verderve, voor wie Christus gestorven is. Laat van het goede dat gij hebt geen kwaad gezegd kunnen worden, want het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Hier vind je niks terug van de wet. Hier gaat het om liefde. Dat is het grote verschil tussen wat de wet zegt en wat Gods liefde doet. Je hebt hier een hele andere verantwoordelijkheid. Het is Gods liefde. Het gaat hier ook over broeders en zusters ten opzichte van elkaar. De betekenis die hier wordt gegeven aan ergernis is een veel zwaardere betekenis, gaat veel dieper dan wat we net gelezen hebben bij de barmhartige Samaritaan en bij de wetgeleerden. Hier gaat het over aanstoot, aanstoot geven. Niet tegen de haren instrijken, wat we net hebben gelezen, het gaat veel dieper. Je hebt dus mensen die halen ook het bloed onder je nagels weg, hè? Doet me wel eens denken aan een winkelwagentje wat precies niet rechtdoor wil, maar trekt. Irritant. Zulke mensen heb je ook, die kom je tegen. Die willen altijd net anders. Ze maken het je niet altijd makkelijk. Dat soort ergernis wordt hier een beetje bedoeld, maar het gaat nog verder. In Leviticus, in de wet van Mozes, daar staat bijvoorbeeld: gij zult een dove niet vloeken. Nou zou je denken van, die hoort daar toch niet. Hè? En voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen. Maar gij zult voor uw God vrezen. Je bent verantwoordelijk voor je naaste. Voor een dove, voor een blinde. Maar dat zijn we in feite allemaal. We moeten voor elkaar zorgen. En als we dat niet doen, vrees dan voor uw God, staat hier, staat in Leviticus. Ik lees nog een stukje, een vers uit Jesaja, om duidelijk te maken hoe de betekenis van dat woord struikelen ligt. Het staat in Jesaja 8, vers 14, maar ik lees het u voor. God zal voor u de steen zijn waaraan men zich stoot, de rots waarover de twee koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik en het net waarin de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken. Verschillende betekenissen in één tekst. Het Griekse woord skandalon wordt hier gebruikt. En we vinden in die tekst die ik net gelezen heb uit Jesaja een aantal betekenissen bij elkaar. Als je skandalon snel leest, dan zou je er schandaal uit kunnen halen. Jesaja gebruikt het in verschillende betekenissen. Een steen waaraan men zich stoot. een steen of een rotsblok waarover men struikelt, een struikelblok, een valstrik, hè, voor het vangen van dieren, of een klapnet, voor het vangen van vogels. Waarschijnlijk kennen we nog wel de muizenval, het houten plankje. Gerard zegt, ja, het houten plankje waar je een stukje kaas zo indrukt. Met een veer die er overheen klapt en een palletje eroverheen zet. En als je dat heel voorzichtig neerzet en je doet dat handig, dan klap je niet te vroeg dicht met je vingers ertussen, maar dan blijft die staan. In feite is dat een scandalon. Een val. En dat palletje, dat dingetje waar dan die muis met zijn pootjes op gaat staan. En dat die een klap in de nek krijgt van die veer en dan is die dood. In feite is dat ook een scandalon. Dat begrip wordt hier gebruikt voor iemand een val zetten. Iemand tot ergernis zijn, tot aanstoot zijn, of tot struikelblok zijn. Nou, eens even kijken. Je kunt iemand ten val brengen, dat is actief. Iemand kan ook ten val komen, dat is passief, dat overkomt je. In het Nieuwe Testament gaat het dan over tot zonde verleiden. Je kunt zelfs je geloof verliezen daardoor. Dat is veel ernstiger dan iemand irriteren of je aan iemand ergeren. Toen ik net hierheen reed, zag ik onze broeder hier vooraan iets oprapen van de grond en in de prullenbak gooien. Met het bankje. Op hetzelfde moment reed er een auto, een Mercedes was het, door het rode licht. Rechts om andere auto's heen die stonden te wachten met een rotgang. Je schrik daarvan. En erger je dan, ik weet het niet, maar in ieder geval, daar gaat wel wat door je heen. Twee verschillende zaken op hetzelfde moment die gebeuren. Eén een stukje zorgplicht, dat deed mij goed. En andere denk je van, hoe durft hij? Hoe durft hij anderen zo te schofferen en te ergeren? Ligt dicht bij elkaar soms. De bergrede, die kennen we. Mensen weten dat die bestaat. Matteüs 5. Daar zegt de Heer Jezus: indien dan uw rechteroog u tot zonde verleidt, ruk het uit, werp het van u. Want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Nou, hier gaat het over tot zonde verleiden. Dat is nogal ernstiger dan op de verkeerde weg brengen. Maar eigenlijk moet je vertalen als het je ten val brengt. Dat is verder gaan dan irriteren. Bij Paulus zien we ook dat hij nogal vaak in dit soort situaties komt. En als je dan kijkt in de Korinthebrief, en dat gaan we doen, 1 Korinthe 8, je ziet het in de verschillende brieven steeds terugkomen. En ook in de tijd waarin zich dat afspeelt. Als je dan kijkt naar de context waarin ook 1 Korinthe 8 is geschreven, dan gaat het over het eten van offervlees. In Korinthe, in Griekenland van die tijd, was er nogal veel afgoderij. Offerdienst, offervlees. Het was in die tijd gebruikelijk. En ook in het Rome van die tijd, waar we eerder gedeelte van gelezen hebben, was dat ook zo. En er kwamen mensen tot geloof, die in die afgoderij bezig waren geweest en christen werden. En daar gaat dit over. En dan staat er in 1 Korinthe 8, en ik begin bij vers 4. Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen God is dan één. Nou, dat is helder. Afgoderij, dat is er wel, maar afgoden zijn er niet. Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde, en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte, en er speelt zich heel wat af in die onzichtbare wereld. Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Ik lees nog even door. Maar niet bij allen is die kennis. Want sommigen, in hun geweten nog niet los van de afgod, er waren dus mensen die waren wel bekeerd, maar nog niet vrij van die afgoderij. Ze hielden eraan vast, of ze kwamen er niet los van. Ze deden het bewust of onbewust, in ieder geval. Er speelde nog wel heel wat op dat gebied. En het eten van vlees, dat wordt hierbij gehaald, dat speelde, maar dat kan op heel veel andere manieren ook, had daarmee te maken. En veel mensen die snapten dat niet, hoe dat zat, dat je er vrij van moest komen, los van moest komen, bevrijd van moest worden. Want sommigen in hun geweten nog niet los van de afgod, eten dit vlees als afgodenoffer en hun geweten, dat zwak is, wordt erdoor besmet. Die mensen werden gehinderd door die afgoderij in hun geloof. En ze waren ook voor de Heer niet bruikbaar. Dan gaat Paulus verder in vers 8. Nu zal wat wij eten ons niet bij God brengen. Eten wij niet, we zijn er niet minder om. Eten wij wel, we zijn er niet meer om. Het gaat niet om dat eten, maar het gaat om waarom je het doet. Daar gaat het om. Maar zie toe dat deze bevoegdheid van u niet tot aanstoot voor de zwakken worden. Want indien iemand u, die kennis hebt, een tafel ziet aanleggen in een afgodentempel, zal hij met zijn zwak geweten dan niet gestijfd worden of gesterkt worden door het eten van offervlees. Er waren mensen die waren gelovig. En die hadden afstand genomen van die afgoderij en ook van het eten van offervlees. Er waren ook mensen die waren bekeerd, gelovig, hadden afstand genomen van de afgoderij. Maar het vlees wat gewoon te koop was, dat aten ze. Want ze hadden niks met die afgoderij. En het vlees deed hun niks, hè, zoals Paulus hier ook schrijft. Maar het gedrag van de een kan de ander in verwarring brengen. Tot ergernis zijn. En dat geeft een situatie met spanning. En dat is wat Paulus hier beschrijft. Je ziet hier vier soorten mensen eigenlijk, als je hierover nadenkt. Je hebt hier de mensen die zijn ongelovig, houden zich bezig met afgoderij en hebben hun wereldse, heidense gewoontes. Ze leven gewoon in een oude leven, onbekeerd. Je hebt ook mensen die zijn wel bekeerd. En hebben de afgoderij beslist afgewezen. En zijn vrij. Paulus noemt ze sterk in hun geloof. En ze staan volop in het nieuwe leven. Er zijn ook mensen, die zijn bekeerd. Maar ze zijn niet vrij van die afgoderij. Ze houden eraan vast. Ze zijn gebonden. Paulus noemt ze zwak. En ze staan nog in het oude en ook in het nieuwe leven. Ze hinken op twee gedachten. Er zijn ook mensen die zich strikt houden aan allerlei regels en wetten. Paulus noemt ze zwak en wettisch. Ook dat komen we nu in onze tijd tegen. Mensen die bekeerd zijn. Mensen die gekocht en betaald zijn door de Heer Jezus. En toch zich willen houden aan allerlei regels. Wettische regels. Uit dankbaarheid, de wet houden wordt wel eens gezegd. Maar misschien vertrouwen ze het offer van de Heer Jezus wel niet helemaal en willen ze daar nog wat aan toevoegen. En dat is één. Maar soms en vaak willen ze ook anderen ertoe aanzetten om die regels en die wetten te volgen. En ze veroordelen elkaar daarop. Dat zijn de dingen die Paulus hier beschrijft. En Paulus zegt, het gaat er helemaal niet om wie gelijk heeft. Het gaat er niet om het eten. Het gaat om de achtergrond en de motivatie. Het geweten, daar gaat het om. Paulus schrijft hier in het stuk wat we gelezen hebben, dat er ook ongelovigen zijn die christenen zien eten van het offervlees. Nu is het ook zo dat onze ongelovige collega's bijvoorbeeld precies weten hoe wij ons als christen dienen te gedragen. Als je in je werksituatie in de kantine een keer niet bidt voor je eten, dan word je erop gewezen door je collega's van, hé, hoe zit dat eigenlijk? Ben je van je geloof gevallen? Dat soort zaken. Het is niet altijd even eerlijk en oprecht zoals je overkomt. Ik wil niet zeggen dat de bedoeling verkeerd is, maar het geeft verwarring. En dat is niet goed. Even kijken, want ik heb nog een stukje waar ik wil lezen met u. Ik ga nog even verder in dat gedeelte van net. Vers 9, maar zie toe dat deze bevoegdheid van u niet tot aanstoot voor de zwakken worden. Kijk, wij zijn vrijgekocht en wij zouden, net als hier, dat offervlees best kunnen eten. Het doet ons niks. Maar het mag niet tot aanstoot zijn van anderen. Want indien iemand u, die kennis hebt, aan tafel ziet aanliggen in een afgodentempel, dan vraag je je af, wat doen we daar? Maar goed, mocht dat zo zijn, dan zal hij met zijn zwak geweten dan niet gesterkt worden door het eten van offervlees. Iemand denkt van ja, als hij dat mag, mag ik dat ook. He? Alleen de bedoeling die erachter zit, daar gaat het om. Dan gaat er iemand, immers iemand die zwak is, ten gevolge van uw kennis, verloren. Een broeder, om wiens wil Christus gestorven is. Ik wil niet zeggen dat die broeder voor eeuwig verloren is, maar in zijn geloofsleven en zijn dienstbaarheid aan God kan hij niet worden gebruikt. Kan de Heer niets met hem beginnen. Hij wordt geremd en belemmerd. Door zo tegen de broeders te zondigen en hun geweten, indien het zwak is, te kwetsen, zondigt gij tegen Christus. Daarom indien ik eet, mijn broeder aanstoot geeft, indien waar ik eet mijn broeder aanstoot geeft, wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven. Dat kon de consequentie zijn. Dat je dingen laat die je wel zou mogen doen, maar die je niet doet om de ander niet te kwetsen en de ander niet te beschadigen. Nou, ik sta nog even terug bij die vier groepen. Kan dat nog even? Heel kort. Je hebt dus die ongelovige, die afgoderij bedrijft en de wereldse gewoontes gewoon houdt. Waarom zou die anders? Hij is niet bekeerd. Dan heb je degene die wel bekeerd is en vasthoudt aan allerlei afgoderij en gebonden blijft. Vasthoudt aan het oude leven. Nou, die dingen kom je tegen, ook hier in de gemeente. Mensen die vasthouden aan dingen die ze uit hun oude leven meemaakten. Ik noem maar iets als magnetisme, homeopathie, noem maar op, al die vage dingen waar mensen niet los van kunnen komen en vast blijven houden. Kijk, het maakt niet uit of je die kleine korreltjes eet, maar ligt eraan welk geloof je eraan hecht. Mensen die bekeerd zijn en zich strikt houden aan allerlei regels en wetten, wettisch zijn. En mensen die bekeerd zijn en de afgoderij beslist afwijzen en vrij zijn in wat ze doen en laten. Nou, samengevat. In 1 Korinthe 10 vers 23 tot 33, dat gaan we niet lezen, maar ik wijs u er wel op. Daar staat, alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Niemand zoeken het zijne, maar wat van de ander is. Dat gaat soms ver. En ik haal een voorbeeld aan van Paulus uit zijn eigen praktijk. En als u dat opzoekt in Handelingen 16 vers 1 tot 3, dan kunnen we dat heel kort lezen. Handelingen 16 vers 1 tot 3. De situatie waar Paulus en Timotheus met elkaar in contact komen. daar heb je de volgende situatie. En ik kwam ook te Derbe, dat is Paulus, hè, en te Lystra. En zie, er was daar een zeker discipel genaamd Timotheus. De zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. En hij stond goed bekend bij de broeders van Lystra en Iconium. Paulus wilde dat deze met hem zou gaan, en hij nam hem tot zich en besneed hem ter wille van de Joden in die plaatsen, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. Besnijdenis was er niet meer. Timotheus nog besnijden is wettisch. Maar om de Joden, de bekeerde Joden, die nou vasthielden aan die wetten, niet te kwetsen, werd Timotheus besneden. Zover kan het gaan. Dat kan een consequentie zijn van als je anderen tegemoet wilt komen. Nou, de Galatenbrief kennen we. In de Galatenbrief zie je dus de spanning tussen de wet en de genade steeds geschreven. En daar staat in Galaten 5 vers 1, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen. En in vers 14 van hetzelfde hoofdstuk staat, want de gehele wet is in één woord vervuld in dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou, ik denk dat ik hier maar belaar. Ik kan nog wel doorgaan, maar dat moet ik niet doen. Hebreeën 10 vers 24, je komt het door de hele Bijbel tegen. Daar staat, laten wij op elkander acht geven. En daar wordt er niet bedoeld van laten we op elkaar letten. Dat is wat anders. Maar laten we op elkaar acht geven. Met de bedoeling om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Dus niet om elkaar af te vallen. Nou, bedankt. Denk er maar eens over na. Tot zover.